avondmaal spreken. En dan van een hele bijzondere manier is opgebouwd. Namelijk het avondmaal waar we eigenlijk een verbond vieren. Aan de hand van een paar teksten wil ik dat met jullie bespreken. Maar ik wil eerst bidden. Het is namelijk zo dat ik realiseer me, eerstens ook al met hetgene wat zeg maar zo allemaal al gebeurd is, dat we zoveel indrukken moeten verwerken. Maar aan de andere kant is het ook een preek waarin je met me mee moet lopen. Maar het loont zich. Je moet meedenken. Ik zal wat dingen noemen en proberen uit te leggen. Maar het is heel goed, ik moet het namelijk stap voor stap moet ik het opbouwen. Om te begrijpen wat eigenlijk wat het betekent om die maaltijd waarin de Heer Jezus dan zegt dat het een maaltijd van het verbond is. Hij noemt dan onder andere dat, want dit is het bloed van mijn verbond. Wat betekent dat? Het bloed van zijn verbond. Wat betekent dat? Het is echt, en ik hoop dat jullie echt je goed kunnen concentreren. En het is een parel. Het is een parel. Ik kan er ontzettend zelf van genieten. Van de dingen die ik jullie mag doorgeven vanmorgen. Maar het is dus iets waarin jullie stap voor stap moeten meelopen. Ik zal zo eerst samen bidden. Heer, ik ervaar het zelf ook als een morgen waarin u zo verheerlijkt wordt. Door de getuigenissen, door de dingen die we zo teruggehaald hebben van afgelopen zondag. Het aansluiten van Hans, de zegen voor zijn gezin. Mathieu en Evelien die delen over hun vreugde en de diepe dalen waar ze zo doorheen gegaan. Diepe emoties. En nu kunnen vertellen dat ze het hartje hebben zien horen kloppen of zien kloppen. Vader, we willen onze gedachten echt zo even tot rust brengen. We willen rusten bij u. En wil die ons verzadigen met die woord. Deze week heb ik zo eraan moeten denken, hoe meer dat ik van het levende water drink, hoe dorstiger dat ik word. Hoe meer dat ik verlang, Heer, naar u en meer naar uw woord. Dat u spreekt tot ons en tot de gemeente. Heer, we willen u zo bidden. Wil u ons zo zegenen dat we echt in die rust mogen zijn en u mogen ervaren, ook door de prediking heen. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met jullie een drietal teksten lezen over het avondmaal. De teksten heb ik geprojecteerd. En dat zijn teksten die we regelmatig zo lezen als we avondmaal vieren. De eerste tekst is in Markus 14. Markus 14. Vers 22 tot met 24. En terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun en zeide, neemt dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zei, en ze dronken alle daaruit. En hij zeide tot hen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik er nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Dan Matthäus 26, vers 28. Matthäus 26, vers 28. Ook weer de instelling van het avondmaal, dat Jezus zijn brood neemt, de zegen uitspreekt en dan tegen zijn discipelen zegt, neemt, dit is mijn lichaam. En dan neemt hij de beker en sprak de dankzegging uit en dan zegt hij het volgende, drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En in Lucas 23, dan vind je datzelfde weer, ook die instellingswoorden. Lucas 23, vers 20. Ook weer dat de Heer Jezus het avondmaal instelt. En dan zegt hij, Het is Lucas 22. Lucas 22 vers 20 is een fout op een sheet. Evenzo de beker na de maaltijd zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u vergoten wordt. Daar wil ik met jullie samen over nadenken, over dat verbond. Het is zo dat, dat als je het hebt over, als de Heer Jezus het steeds heeft over verbond en hij zegt in deze gedeeltes, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat is zo bijzonder om te weten dat we dus een verbond vieren als we samen het avondmaal vieren. En het bijzondere is eigenlijk dat we een maaltijd hebben waarin we genieten van de vrede die er is tussen God en ons. Het shalom. Maar je moet dan ook weten, wat is nu eigenlijk dat verbond? Waar komt dat nu vandaan? Wat is dat eigenlijk? Waarom zegt de Heer Jezus dat hij dus een nieuw verbond eigenlijk gesloten heeft? Dan moeten we weten, wat is nu precies een verbond? Wat is een verbond? Dat woord wat daar gebruikt wordt, dat is het woord berit. En eigenlijk geeft het woord verbond in onze taal niet precies de inhoud weer. Die hele lading wat een verbond is. Vaak dan denken wij over zeg maar een verbond als zijnde een contract. Een overeenkomst. Maar dat is het niet. Ik heb dat toen eens heel bijzonder mogen uitleggen op de huwelijkssluiting van Hanneke en Sietse. Toen hebben we het gehad over, wat is nu een contract? Een samenlevingscontract. Dat is in Nederland, kun je een samenlevingscontract eigenlijk afsluiten. En je kunt ook een huwelijksverbond sluiten. Wat is nu het verschil tussen een contract en een verbond? Ik heb dat eens hoofdpunten, daar is heel veel over te zeggen, maar de hoofdpunten heb ik eens op een rijtje gezet. Als je het hebt over een contract, dan heb je het in eerste instantie over een begrensde periode. Je gaat ergens naartoe en dan is het zo dat je dus een contract afsluit. Je gaat een televisie kopen en dan zeg je tegen die persoon van, ik wil een televisie kopen. En dan maak je een koopcontract. En dat is eigenlijk begrensd. In dat contract kan bijvoorbeeld staan dat je een jaar garantie hebt. Maar als dat jaar garantie op die televisie is afgelopen, dan is in principe het contract vervuld. Dat is een bepaalde periode. Het is ook begrensd op een bepaalde actie. Dus je hebt de actie, zoals het kopen van die televisie. En dan zie je eigenlijk dat het een bepaalde actie is. En als die actie is afgerond, is het contract vervuld. Is er geen contract in die zin meer. Een contract, dat heeft in zich dat je dus spreekt over een als-dan situatie. Als jij dit doet, dan zal ik dat doen. Dus je gaat naar de winkel en je zegt, ik wil een televisie hebben. En dan zegt die verkoper, die zegt dan, oké, als jij mij 1000 euro geeft, dan zal ik die televisie naar jou toe brengen. Het is altijd een als-dan situatie. Als jij dit doet, dan zal ik dat doen. Ja? Het andere is dat je een contract maakt, dat je krijgt wat je wenst. Dus je wil iets en je gaat naar iemand toe en dan zeg je, nou, ik wens dit. En dan maak ik een overeenkomst en dan wil ik een contract met je, zodat ik 100% zeker weet dat datgene wat ik wens, dat ik dat ook krijg. En dan is het zo dat een contract kun je ontbinden. Een contract kun je ontbinden. Als de partner zich niet aan de afspraken houdt, dan kun je dat contract kun je nietig verklaren. En zeggen, nou, een contract dat is ontbonden. Omdat een van de partners zijn afspraken niet nakomt. Dat is een contract. Wat is een verbond? Een verbond, dat is niet begrensd. Een verbond is blijvend. Dat is een groot verschil met een contract. Het verbond, dat is een blijvend iets. Het tweede is dat het niet op een actie, bepaalde actie is gebaseerd, maar dat liefde is de drijfveer. Liefde. De liefde is de onderliggende bron waar je uit put. En dat is dus niet op een actie gericht, Maar het is dus met de liefde is een drijfveer van een verbond. Het andere is dat het, dat is niet gebaseerd op een als-dan situatie. Het is onvoorwaardelijk. Een verbond is onvoorwaardelijk, is zonder voorwaarden. Je stapt erin en je hebt geen voorwaarden. Het bijzondere is eigenlijk als je dit zo bekijkt en je gaat het dus toepassen op een samenlevingscontract of een huwelijk, dan zie je eigenlijk dat dat totaal verschillende inhoud is. Een samenlevingscontract is op een als-dan situatie, jij doet dit, dan doe ik dat. Zeker kan liefde een drijfveer zijn, maar dat kun je ook ontbinden. Maar een verbond, dat wordt gesloten niet om te krijgen wat je wil, maar een verbond wordt tot welzijn van de ander gesloten. De ander, die staat eigenlijk met dat motief, je stapt in een verbond om die ander te dienen. En het laatste wat ik zo wil noemen, dat is dat een verbond kan niet ontbonden worden. Kan niet ontbonden worden. In de Bijbel zie je dat een verbond kan niet ontbonden worden. Daarom is het ook ontzettend belangrijk dat in zo'n verbond, dan zie je eigenlijk dat het vereist confrontatie en vergeving. Als je dat nu op het huwelijk toepast, even een zijstraat, als je over het huwelijk toepast, en je dan zie je dat het is een blijvend iets wat hier op aarde gesloten wordt, waar God als partner bij wordt geroepen. Dan is liefde is een drijfveer, je stapt in zo'n verbond onvoorwaardelijk, maar om een huwelijk te hebben wat in de diepte gaat, dat wil eigenlijk zeggen dat je elkaar confronteert. Confronteert, want het is gewoon geen optie om het te ontbinden. Dat bestaat gewoon niet, om het te ontbinden. Als je naar de Bijbel gewoon kijkt. En dat er het vereist een confrontatie en een vergeving. En vergevingsgezindheid. Nou, dat moet je eens deze eigenschappen van het verbond moet je eens vasthouden. En dan gaan we eens kijken in de Bijbel naar twee verbonden. Eén verbond wat tussen mensen wordt gesloten. Er staan heel wat verbonden staan er eigenlijk die gesloten worden in de Bijbel tussen mensen. En er staat ook een verbond wat God met mensen sluit. Maar om te begrijpen wat een verbond nu eigenlijk inhoudt, kijken we eerst eens naar hoe mensen een verbond sluiten. Een van die prachtige voorbeelden is een verbond wat Jonathan, de zoon van Saul, de eerste koning van Israël, sluit met David. En in 1 Samuel 18 vers 3, daar staat dan, Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. De drijfveer was, en dat is ontzettend belangrijk om te zien, er was enorme liefde. Jonathan had David lief. En de drijfveer is, hij sluit een verbond met David. En dan is het zo dat dan zie je eigenlijk dat die verbondsluiting, die heeft ook, zeg maar, waarom, of eigenlijk kun je de vraag stellen, waarom moet er nu een verbond gesloten worden, terwijl er zo'n enorme liefde is? Je kunt je ook dat even terug naar een huwelijksverbond. Waarom mensen die elkaar zo intens lief hebben en tegen elkaar zeggen, ik ben je trouw. Waarom moet er nog een verbond voor Gods aangezicht gesloten worden? Is dat nog nodig? Als je toch uitspreekt dat je je zo lief hebt. Waarom sluit Jonathan met David een verbond? Terwijl hij zegt, je bent echt een diepe vriend, er is veel liefde. Het bijzondere is namelijk dat die liefde die er is, die wordt op een hoger plan gedrukt. Die wordt op een hoger plan gebracht. Omdat met een verbond is het zo, het hogere plan is dat je het rechtsmatig gaat doen. Dat is eigenlijk dat je dus zegt, het wordt opgetild naar een rechtsverhouding. Dat moet je goed begrijpen. Dus die liefde, waarvan uit die drijfveer om dat verbond te sluiten, die wordt opgetild naar een rechtsverhouding. Waarom is dat belangrijk? Het is namelijk zo dat er wordt uitgesproken dat het niet meer vrijblijvend is en ook niet meer tijdelijk. Dus die liefde die mensen uitspreken naar elkaar, en als ze dan een verbond sluiten, dan wordt dat rechtmatig. Dat wordt rechtsgeldig. En het vrijblijvende en het tijdelijke wordt eruit gehaald. En dan zie je ook in die geschiedenis tussen Jonathan en David, dat Jonathan ontzettend onder druk komt. Zijn vader Saul, die is jaloers en die wil David vermoorden. En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment dat David dat met Jonathan deelt. En dan vraagt hij Jonathan hem te helpen. En wat doet hij dan beroep op? Hij doet geen beroep op de liefde. Dat doet hij geen beroep op. Hij zegt in 1 Samuel 20 vers 8. Betoon dan trouw aan uw knecht, want je hebt met uw knecht bij de Heere een verbond gesloten. David wist, als Saul zoveel druk op die jongen gaat uitoefenen, als hij hem zo gaat pressen, zo gaat manipuleren, dan kan die liefde kan bezwijken. Begrijp je het? Die liefde kan bezwijken. Maar het verbond, hij beroept zich op het verbond. Die liefde is namelijk uitgeteld en is zeg maar een rechtmatig iets geworden. In het verbond is het niet meer vrijblijvend, is het ook niet meer tijdelijk. Hij zegt tegen Jonathan niet, omdat je me lief hebt, wil je me dan helpen. Nee, hij doet beroep op het verbond. Want hij weet die liefde, die kan breken. Als je kijkt naar de persoonlijkheid van Saul, wat dat voor een persoon is, dan kun je je voorstellen dat David zegt, ik doe nu geen beroep op het verbond. Ik doe op die liefde. Maar ik doe een beroep op het verbond wat wij voor Gods aangezicht hebben gesloten. En dat staat er dan ook in 1 Samuel 23 vers 18. Die heb ik niet op sheet staan. Maar daar staat dat wordt dan eigenlijk erg benadrukt. Dat ze hierop sloten beide een verbond voor het aangezicht van God. Nou Annie, dat is fantastisch. Dankjewel. Ze sloten dus een verbond voor het aangezicht van God. Wat wil dat zeggen? Ook een huwelijk. In een huwelijksverbond is niet een verbond tussen twee mensen. Een huwelijk wordt gesloten voor het aangezicht van God. God is de derde partner. In een verbond in de Bijbel zie je eigenlijk dat God de derde is steeds in een verbond tussen mensen. Dat is prachtig. Prachtig om te zien. Want waarom is dat? Als de ene faalt in dat verbond, dan is het zo dat God als derde partner opkomt voor degene die het verbond wel in stand houdt. Dat is zo bijzonder. Dat vind ik echt zo bijzonder. Dat God zich verbindt aan een verbond tussen twee mensen. En waarom leg ik dat uit? Omdat je iets van het karakter van een verbond leert kennen. Wat is nu precies een verbond? Dat je ziet dat het niks met een contract te maken heeft. Maar dat het echt iets is tussen God en mensen. Zo is er ook een verbond gesloten tussen God. Dus er is een verbond, wat ik nu zeg, zo is er bijvoorbeeld ook tussen Rut en Naomi een prachtig verbond gesloten. Zo zijn er meerdere, tussen Laban en Jacob is er een verbond gesloten. Je ziet dus vaker in de Bijbel dat mensen een verbond met elkaar sluiten. Om die impact, wat ik dus heb, dat het niet meer vrijblijvend is. Dat het rechtmatig is. Dat je daar iets kunt op roepen. Dat God erbij betrokken wordt. En dat je dus het belang van de ander voor het oog hebt. En dat het niet verbroken kan worden. Nou, die impact heeft ook een verbond met mensen. Tussen God en mensen. Er is een prachtig verbond wat er eigenlijk met mensen gesloten wordt. In Exodus 24 vers 3 tot en met 11. En dan wil ik een paar, ik wil die tekst eens met jullie zo samen lezen. En zo dadelijk komen we dus op het avondmaal terecht. Maar tussen in Exodus 24, daar staat, die verbondsluiting op de Sinaï. Mozes die krijgt de opdracht klim op tot de Heere. Maar dan staat dat toen kwam Mozes, ik lees al, Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar. Vanaf vers 4. Ja. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg. Met 12 opgerichte stenen overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen en ze brachten brandoffers. En offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zeide, alles wat de Heere gesproken heeft zullen we doen en daarna zullen we horen. Toen nam Mozes het bloed Het is zo prachtig om te zien hoe zo'n verbond eigenlijk gesloten wordt. Er zijn een paar aspecten die je dus hier ziet, die hoe een verbondsluiting eigenlijk tot stand komt. Het eerste is dat er wordt een altaar gebouwd. En je ziet dat Mozes die bouwt een altaar. Hij bouwt een altaar. Het tweede is dat hij offers brengt. Er wordt een offer gebracht. Er wordt een offer gebracht. Het bloed, dat neemt hij. En de helft van het bloed, dat sprengt hij op het altaar. En de andere helft van het bloed, sprengt hij op het volk. Dan zie je eigenlijk dat er het vierde wat er eigenlijk gebeurt, dat is dat er een offermaaltijd wordt gehouden. Mannen gaan ze naar de berg op. En dat vind ik dan zo prachtig dat er dan staat. Zij aanschouwden God en ze aten en dronken. Deze elementen zie je zeg maar terug en dan loopt een grote parallel. Zo dadelijk zul je dat ontmoeten in als de Heer Jezus het nieuwe verbond sluit. Maar wat je dus ziet is dat er een altaar wordt gebouwd. Er worden offers gebracht, het bloed wordt genomen, de helft van het bloed wordt op het altaar gesprengd, de andere helft van het bloed neemt Mozes en sprengt dat op het volk. Dan is er een offermaaltijd en het mooie is dan, het laatste, dat zie je dan, God en het volk genieten van de shalom. Zoals je hier ziet, maar tot de vooraanstaande de Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. De mensen konden niet voor Gods aangezicht komen. Het was onmogelijk om in zijn nabijheid te komen. Omdat die heiligheid van God hun zou verteren. Maar het bloed van het offer, dat bedekte hun. En dan komen ze dus voor Gods aangezicht en ze eten. En ze genieten. God geniet en het volk geniet van de shalom. Van de vrede. De vrede die er is tussen God en het volk. De inhoud was eigenlijk van dit verbond, je kunt dat vinden in Deuteronomium 26, maar de inhoud van dat verbond was eigenlijk dat God uitsprak, ik zal dit volk tot God zijn. En dit volk zal mij tot volk zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Weet je, Yahweh, God sprak eigenlijk uit, dat hij zijn liefde en het hele vermogen wat hij had, al zijn liefde die hij had, dat zou hij richten op dat volk. Dat zou hij richten op dat volk. En hij zou dat volk aanvoeren, hij zou dat volk verdedigen, hij zou het leiden, het beschermen, diegenen die zeg maar in dat verbond tot hem zouden komen. Hij zou Israël als een herder zijn Hij zou niet slapen, nog niet sluimeren. En we kunnen ons dat nauwelijks voorstellen wat dat betekende in deze tijd. Omdat, zoals nu ook, Israël omringd was door een grote mate van vijanden. Die ook toen al dat volk wilden vernietigen. Maar God sprak uit, ik zal jullie aanvoeren, ik zal jullie beschermen. Ik zal een herder zijn. Ik zal niet slapen, ik zal niet sluimeren. In dit verbond ben ik jullie tot God. En het volk belooft in het verbond, we willen Yahweh gehoorzaam zijn. We willen hem vertrouwen. Praktisch houdt dat eigenlijk in dat elke andere God zullen we uitbannen. We zullen alleen God, Yahweh, zullen we aanbidden. Dat was de inhoud van het verbond. En we zien het verloop van de geschiedenis. Je ziet dan dat er een enorme trouwbreuk is. God van zijn kant komt zijn liefde na en telkens weer opnieuw komt er een groot verval. Altijd zegt God, hij zendt eerst profeten om het volk aan het verbond te herinneren. Hij zendt zelfs vijanden, hij zendt zegeningen. Je ziet, als ik zo door de Bijbel heen ga om het in woorden te typeren, ik wilde jullie gewoon woorden laten proeven hoe God eigenlijk met het volk bezig was, dan beschuldigt hij het volk. Hij vergeeft het volk. Hij verdraagt het volk. Hij verwijt het volk. Alles om ze terug te brengen en te zeggen, dat is een verbond. En dat verbond is, ik wil jullie tot God zijn. En jullie zullen mijn volk zijn. En het grote dieptepunt is dan de ballingschap. Eerst gaan die 10 stammen in ballingschap en die 2 andere stammen. Is het verbond daarmee beëindigd? Nee, ik heb jullie uitgelegd, dat verbond is niet beëindigd. Een verbond kan niet beëindigd worden. En dan zie je eigenlijk dat dan die hele situatie, die komt zo tot uiting dat God, van voor de grondlegging der wereld, komt er die gedachte eigenlijk, dat er, en dat wordt dan zo prachtig eigenlijk beschreven in Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. In Jeremia 31 tot en met 34, daar ook komt die geweldige profetie. Dat God zegt, zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heer. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na deze dagen, luidt het woord des Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, ken de Heere, want allen zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is een prachtige vooruitzien. Dat God eigenlijk in het verbond vooruitziet naar het nieuwe wat zal gaan komen. Niet dat het verbond verbroken wordt, maar ik zie het eigenlijk zelf zo als volgt. Dat verbond dat wordt verbroken, dan wordt een schil wordt er af en dan komt er een nieuwe kern. Dan komt er een nieuwe kern, wat God ook heeft voorzien. En wat is dan die nieuwe kern? Het bijzondere is God, wat God eigenlijk wil, wat de essentie is, en dat is het hart eigenlijk, dat is het hart wat wij geloven. Je komt niet tot het hart wat u gelooft. Ik hoop dat u het gelooft. En het hart is namelijk dat God een verbond wil sluiten met een mens wat niet verbroken wordt. Moet je over nadenken. God ziet dat er een verbond gesloten is met het volk. En het volk dat verbreekt. En dan is het zo dat God een partner zoekt. En God zoekt een partner. Een partner die het verbond niet meer zal verbreken. En die vervulling, die komt in Christus. Die vervulling komt in Christus. Het is zo prachtig in Jesaja 42. Als het zo gaat over... Ik laat u twee teksten eigenlijk zien. In Jesaja 42. Als het dan gaat over... over de knecht is hier. Dan staat daar, zie mijn knecht die ik ondersteun. Het gaat hier over de Heer Jezus. Ik zal drie preken eigenlijk houden met Kerstmis over deze teksten. Dus op zondagmorgen zal ik erover spreken. Ik zal er op zondagavond over spreken. En ook op maandagmorgen. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. Het gaat hier over de Heer Jezus. In wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Ik, de Heere, heb u geroepen. Ik heb u, dat is de Heere Jezus, geroepen in gerechtigheid. Uw hand heb ik gevat. U behoed en u gesteld. Hij stelt Jezus tot een verbond. Zie het. Hij stelt Jezus tot een verbond voor het volk. Hij stelt Jezus tot een licht der natie. Om de blinden de ogen te openen. Om gevangenen uit de kerker te leiden. Uit de gevangenis wie in de duisternis gezeten is. Hij stelt Jezus tot een verbond. Dat Jezus de partner wordt waarin het verbond gesloten wordt. Psalm 89 zegt het ook op een prachtige manier. Mijn uitverkorene heb ik met mijn uitverkorene. En als je Psalm 89 leest, dan zie je dat het over de Heer Jezus gaat. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Dat is de kern. Dat God een partner heeft. Een mens. Jezus is God. Maar Jezus is mens. En met die mens, Jezus, sluit hij een verbond wat niet verbroken wordt. Waarin u en ik deel van uit mogen maken. Als u verlossing wil... Als je eeuwig leven wil, zul je deel uit moeten maken van dat verbond. En zul je de Heer Jezus moeten kennen als je Heer als verlosser. Want dan word je opgenomen in dat verbond. Daarom zegt hij ook, mijn verbond. Nu gebeurt er iets geweldigs. Iets diep ontroerends. Houd in de gedachte Exodus 24 in de gedachte. Nu sluit God met Jezus een verbond. Laat het eens zien. Eerste. Er wordt een altaar opgericht. Er wordt een altaar opgericht op Golgotha. In Exodus, toen God met volk een verbond sloot, werd een altaar opgericht. Nu wordt er een altaar opgericht op Golgotha. Er wordt een offer gebracht. Dat offerlam, dat is de Heer Jezus. Jezus is het offerlam. Er wordt bloed gesprengd. Het bloed wordt gesprengd op het altaar. Het bloed wordt gesprengd op het volk, op u en mij. We zijn bedekt met het bloed van Jezus Christus. Op het altaar, het bloed wordt gesprengd op het altaar en het op u en mij. Wil je deel hebben aan dat verbond? Wil je deel hebben aan die eeuwigheid? Wil je deel hebben aan dat wat God eigenlijk tot je de verlossing? Dan zal je deel moeten zijn van het verbond en dan zou je moeten zien, daar is voor mij een altaar opgericht. Daar is een offerlam gebracht. Daar is bloed gesprenkeld. En nu komt het vierde. Daar hoort een maaltijd. Daar hoort een maaltijd bij. Daar is een maaltijd voor Gods aangezicht. En die maaltijd is het avondmaal. Die maaltijd is het avondmaal. En in die maaltijd... Dan zie je eigenlijk dat er het in die maaltijd, daar, laat maar zien, Martijn, Marijn. De genodigden aan deze maaltijd genieten van het shalom voor het aangezicht des Heeren. Ik hoop dat je de diepte ziet. Ik vind het zo schitterend. Ik ben er al, zeg maar, jaren eigenlijk mee bezig. Dat is geen preek die ontstaat in een week. Maar ik zie zo die parallellen van het verbond... Het altaar, Jezus het offerlam. Het sprengen van het bloed op het altaar, op mij. Dat ik deel mag hebben aan dat verbond. En dat ik als genodigde mag komen aan een maaltijd des Heren voor het aangezicht van God. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor u en voor mij? Het allereerste is dat je, als we avondmaal vieren, dat je weet, ik heb deel aan dat verbond. Dat je weet, ik ben gered in de Heer Jezus. Het avondmaal is niet voor mensen die Jezus niet kennen voor als hun Heer en Verlosser. Daarvoor is het avondmaal niet. Omdat het een maaltijd is waarin je weet, ik ben in Jezus verlost. En ik mag met die vrede voor God komen. Maar degene die maaltijd vieren, de mensen die maaltijd vieren, de broeders en zusters die maaltijd vieren, die moeten dat op een waardige wijze vieren. Overeenkomstig ook wat God in dat verbond heeft gezegd. Waardige wijze, dat is dat je aan tafel gaat en je weet, Heer, ik ben vergevingsgezind. Ik leef overeenkomstig hetgene wat ik beleid. Zoals je hier zit, weet je, er is een groot verschil tussen het waardig vieren en het waardig zijn. Waardig word je alleen als je besprengd wordt met het bloed van Jezus Christus. Ja, dan ben je waardig om het te vieren. Maar het waardig vieren, dat is dat het overeenkomt dat je wat je hier beleidt, wat je als je brood breekt en die beker van het nieuwe verbond neemt, dat je zegt, Heer, ik kan met een rein geweten, kan ik dit nemen. We weten dat we niet zonder zonde zijn, maar ik heb mijn zonde beleden. En ik wil u in die maaltijd, in die vrede, willen komen en deel hebben en vieren dat het een verbond is wat de Heer Jezus zegt, mijn verbond. Het is niet ons verbond. Houd het goed in de gaten, het is niet ons verbond. Het is een verbond van Jezus en de Vader, waar wij deel van mogen uitmaken. En waar je mag vieren, ik ben verlost. Het is zo prachtig dat je een antwoord geeft. Dat je zegt, Heer, u heeft Jezus gesteld tot een verbond. U heeft hem gesteld tot het licht der natie. U heeft hem, de blinde, heeft hij de ogen geopend. En u heeft de gevangenen uit de kerken van de duisternis geleid. En dat heeft op mij betrekking. Dat je dat persoonlijk kunt zeggen, Heer, dit is voor mij gebeurd. We willen zo samen avondmaal vieren. En ik denk dat ik nog eens 2 of 3 keer zeker over het avondmaal wil spreken. Zodat we de diepte ervan zien. Weet je, er zijn zo'n parels. Als ik zo kijk naar die dopen, als ik kijk naar die gezichten, als ik kijk wat er gebeurt. Alleen al door het kijken kan ik zeggen, dit is niet een ritueel. Daar gebeurt iets geestelijks. Iets diep, diep geestelijk. Waar ik van denk dat we de diepte daarvan nog niet... We denken soms te begrijpen wat de doop betekent in Gods ogen. Maar ik geloof dat ik, hoe meer doopdiensten dat ik mag voorbereiden, met hoe meer mensen dat ik in het water mag staan, hoe meer dat God het ontvouwt. En dat is ook met het avondmaal zo. Ik wil erover spreken, omdat het niet tot een gewoonte moet worden, een zelfsprekendheid. Het avondmaal is een maaltijd, een diepe maaltijd die hoort in een geheel. Waar we diep dankbaar voor mogen zijn. En zo willen we samen avondmaal vieren. Laten we zo samen even stil zijn. En dan zal ik zo echt...